Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis via de online verbinding. Deze eerste Lijdenszondag zal deze morgen de dominee Kortleven uit Veenendaal voorgaan. Zoals u gewend bent, is er in deze dienst muzikale ondersteuning van de organist en twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente ter bemoediging naar mevrouw Arissen van Binsbergen, die afgelopen week een operatie heeft ondergaan. Helaas is ze vanmorgen na een val weer naar het ziekenhuis gebracht. De voorbereiding op deze dienst zullen we nu gaan zingen op Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. We zingen vers 3 van Psalm 146. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen, luisteren naar Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Psalm 91, vers 1. We gaan nu, gemeente, luisteren naar Gods geboden en beloften en zingen daarna van Psalm 25, het derde couplet. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3, na de wet en de hoofdsom. En toen sprak God, en nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, slavin, rund, ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Denk het verder.
Zullen wij nu samen bidden? Heere onze God, trouwe Vader, Schepper van hemel en aarde, u ziet ons hier bijeen, vanmorgen in deze kerk, kwetsbaar aan alle kanten, omringd door gevaar, vatbaar voor ziekte, gevoelig voor eenzaamheid, breekbaar door verdriet. Heere, u kent ons. Hier in de kerk. U kent ons ook als we van thuis, van huis uit, mee verbonden zijn met de gemeente van morgen. Heere, het is en het blijft vreemd. Onwennig. En bij alle beperkingen, leven op afstand, dat is er nu al maandenlang ingeprent. Geloven we dat u niet op afstand blijft? Vertrouwen we dat u dichtbij bent, Heere, ook vanmorgen, ook in deze dienst, en hier in de kerk, en thuis in de huiskamer? Dank u wel dat we u zo mogen kennen. U, zelfs geen anderhalve meter afstand, maar nabij. Dat hebben wij niet verdiend. Daarom hebben we het ook gezongen zojuist. Sla de zonde nimmer ga. Denk aan ons toch in gena. Heere, doe dat. Hoor ons gebed, dat we zingend al tot u opgezonden hebben. Denk aan ons toch in gena. Dank u wel dat u niet ver bent, dat u ons bereiken kunt. Bereiken kunt hier en thuis. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden van de techniek. Wat mooi dat dat kan. Heere, wilt u het zegenen? Maar of we nu hier zijn of thuis, wil woning maken en blijvend in ons hart erbij zijn. Kom, Heere, zo met uw woord. En geef dat we door alle mensenwoorden heen uw boodschap mogen verstaan. Raak ons daardoor, door middel van uw geest. Sterk ons geloof, Heere, om te blijven hopen en liefhebben. Zo leggen wij deze dienst in uw handen. Zegenende handen. Nabije handen. We bidden het u. Uit genade. Amen. De schriftlezing is uit Johannes 12. En we lezen daar de versen 1 tot en met 11. Johannes 12 vanaf vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardusalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei: laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Voordat we daarover gaan nadenken, zingen we nu uit Weerklank 144, 1 en 2... Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. 144, 1 en 2.
Door zijn liefde en kracht.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is vandaag de eerste Lijdenszondag. En we gaan deze weken de Heer Jezus weer volgen op zijn weg, zijn aangrijpende martelgang naar Golgotha. In Johannes 11, net voor onze schriftlezing, staat geschreven hoe de raad besloten heeft om Jezus te doden. En wat zien we dan in Johannes 12? Dit, dat Jezus dan eerst nog, als dat heftige besluit genomen is, zijn vrienden opzoekt in Bethanië. Eerst gaat hij nog, voordat dat lijden steeds meer gestalte krijgt, naar het gezin van Maria, Martha en Lazarus. Daar heeft hij behoefte aan. De warmte, de vertrouwdheid van bekende mensen, vrienden om zich heen. En als je dat zo hoort, ziet, leest, dan besef je nog weer eens een keer diep. Jezus was dus ook echt mens, hè? Zo menselijk. En ik denk dat we het herkennen. Als hij op deze manier die nabijheid zoekt. Want dat weten we allemaal, denk ik, hè? Als het erop aankomt, als er ingrijpende dingen plaatsvinden in ons leven. Als je een slecht bericht van de dokter krijgt. Als je ontslagje wordt aangezegd in verband met de corona. Als iemand uit je vriendenkring overlijdt. Wat ben je dan gezegend als je mensen hebt om je heen waar je op terug kan vallen. Die om je geven. Die je begrijpen. Die voor je bidden. Bij wie je je veilig voelt. Nou, Jezus was dus heel duidelijk ook mens. Had behoefte aan contact. Dat zien we hier. Ja, en juist in een tijdstip waarin wij nu leven, en waarin eigenlijk alles op afstand gehouden moet worden. Om te beginnen in de kerk, maar ook thuis. En je mag maar één mens ontvangen tegelijk. En anderhalve meter is altijd weer aan de orde. Mag ik weten dat de Heer Jezus ook daarvan weet. Van wat we meemaken en hoe we daarin staan. Dat hij me begrijpt. Want hij heeft het zelf als mens ook meegemaakt. In alle dingen is hij verzocht geweest als wij. Alleen hij, zonder zonde. Hij kent jou en u. En hij is nabij, juist als er weer afstand gehouden moet worden. Houd dat vast. Dat eerst. Jezus dan nu was hier uitgenodigd in Bethanië. Volgens de andere evangelisten bij een zekere Simon, de Melaatse. En men veronderstelt, die Simon, de Melaatse, dat ook iemand was die genezen was van zijn Melaatsheid door Jezus. Maar ook aanwezig zijn Martha, Maria en Lazarus. Ook dankbare mensen. Daar aan die tafel. Mensen aan wie Jezus veel te danken heeft, maar die vooral veel aan Jezus te danken hadden. Die drie, dat gezin, allemaal ook weer op hun eigen manier. We zien daar Martha. Martha de actieve. Want zo kennen we haar. Die natuurlijk meteen hier ook weer, hoewel het waarschijnlijk niet eens in haar eigen huis afspeelde, ergens anders,
toch meteen ook weer de keuken induikt. En zegt, kan ik helpen? Wat kan ik doen? Zeg het maar. En ze loopt alweer druk te beredderen en te bedienen, staat in vers 2. Dat was Martha, de actieve. Maar haar zus, Maria, is er ook. Zo heel anders weer. Die is meer passief van aard, secundair in haar optreden. Bij een eerdere gelegenheid zat deze Maria stil aan de voeten van Jezus, terwijl haar zus ook daar weer liep te beredderen en te zorgen. Stil om zijn woorden in te drinken. En bij het overlijden van hun broer rende Martha, zodra ze hoorde dat Jezus in aantocht was, met een sneltreinvaart naar hem toe. Terwijl Maria bleef stil met haar verdriet thuis. Wachtend. Dat is Maria. Beetje wereldvreemd, zeggen mensen. Beetje zweverig type kom je tegen. Nou, zou dat waar zijn? Klopt dat? We gaan wat nader naar haar kijken nu, vanmorgen. Terwijl de gasten dan hun plaatsen ingenomen hebben aan die tafel, Martha nog van alles loopt te doen, komt Maria binnen. En ze loopt rechtstreeks op Jezus af, haalt een flesje tevoorschijn met een lange hals, breekt dat stuk en giet de inhoud over Jezus uit. Zuivere nardussalf. Ze begint bij zijn hoofd, lees ik bij de andere evangelisten, en ze eindigt bij zijn voeten, zegt hier Johannes. En dan maakt ze haar haren los en droogt ze die voeten ook nog weer af. Misschien was ze iets te royaal geweest en dept de overtollige zalfolie op. Het wordt doodstil. Iedereen zwijgt, kijkt. Ruikt. De hele ruimte vult zich met die heerlijke geur van het parfum. Nardusmirre. Dat was een hoogwaardige zalf, afkomstig uit India, bereid uit een wortel die op de Himalaya groeit, las ik. Duur daarom ook. Dat doet ze. En wat is hier nou aan de hand? Wat gebeurt hier? Kijk, wie iemand een flesje parfum geeft, die geeft iets heel persoonlijks. Misschien op Valentijn, iemand die je lief hebt. Als je dat doet en dan ook nog een heel duur flesje geeft, dan geef je daarmee te kennen dat je diegene voor wie het bestemd is, dat je veel van hem of haar houdt. Nou, dat eerst. Maria's liefde voor de Heer Jezus is duidelijk. Iedereen in die zaal is er getuige van. Ze zalft hem. En niet zuinig. Nee, het hele flesje. Voor hem. In één keer. Ja, dat flesje zegt iets van haar hart, om te beginnen. Een gebroken hart, want ze beseft heel goed waar het heen gaat met Jezus. Een hart ook overstromend van liefde voor haar heiland, ontroerend. Een gemeente wie de Heer Jezus kennen mag, en weten mag wie hij voor je is, Die herkent hier iets van. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon. Een liedje, hè? Van Ellie en Rickert. Alweer wat langer geleden. Misschien kennen sommigen het nog. Nou, zo was Maria. Ze geeft het mooiste wat ze heeft. Het kostbaarste wat ze bezit. Want ze heeft begrepen waar Jezus mee bezig is. En ze heeft aangevoeld dat hij ook bezig is te geven het mooiste wat hij heeft. Namelijk zichzelf. Zijn eigen leven. Als offer. Voor onze zonden. Voor mij. Maria had het door. Ze had het opgevangen. Ze luisterde goed altijd als Jezus het vertelde. En het heeft haar diep geraakt. En weer mag ik vragen aan mezelf en aan u, herkent u daar iets van? Want ja, dat is waar het in het Lijdensevangelie om gaat. Hè? Jezus die alles geven wil. Daarvoor kwam hij. Zijn liefde, zijn leven, zijn lichaam, zijn bloed. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Niet te bevatten. Maar ik mag erom komen. Ik mag er een beroep op doen. Ik mag erop vertrouwen. En wat ben je dan bevoorrecht? Als dat in jouw leven leven mag. Verwonderd. Want hier is iemand die alles geeft, zijn leven offert voor een mens zoals ik ben. Mooi, hè? Weet u het? Herkent u het? Om zo dicht bij de Heer Jezus te mogen zijn. Maar goed, nog iets anders. U moet weten dat de geur van nardusmirre die daar in die kamer hing, eigenlijk de geur was van dodenzorg. Dat parfum werd in die dagen gebruikt om de graflucht, zeg maar, te overvleugelen. Het lichaam van een overledene werd ermee verzorgd. Denk ook maar aan de vrouwen op de paasmorgen, hè, die eerste paasdag, na de opstanding. Hè, maar ze waren nog op weg, die vrouwen, naar het graf van Jezus, om die heerlijk ruikende specerijen, om die hem te geven. Want daar was op Goede Vrijdag geen tijd meer voor. Daar werd dat voor gebruikt. Ook een soort balseming mogen we daarachter zien, las ik. Hè, een balseming om het ontbindingsproces zo lang mogelijk tegen te gaan. Want de Joden geloofden dat het lichaam weer zou opstaan op de jongste dag. En op die manier, hè, deed men er dan alles aan om het lichaam van een overledene zo lang mogelijk in goede staat te houden. Nou, Maria blijkt hier dus te beschikken over een kruikje nardusalf. Een litra staat er in het Grieks. Dat is ruim 3 ons. En dat is best veel voor zoiets duurs. Want echte kostbare parfum zit meestal in hele kleine flesjes. En daarom gaan uitleggers ervan uit dat Maria wellicht naar huis gegaan is om die nardusbalsem te halen die voor haar eigen begrafenis en voor haar eigen balseming was bestemd. Maar daar komt ze nu Jezus mee zalven. Met wat voor haar eigen uitvaart was bedoeld en bewaard. Wat zeiden we net ook alweer? Maria een beetje zweverig type? Een beetje wereldvreemd figuur? Nou, als je zo'n flesje met balsem in huis hebt gehad, blijkt dus dat zij al langere tijd bewust bezig geweest is, zich voorbereid heeft op haar eigen sterven. Dan zeg ik, ja, een heel nuchtere vrouw, eigenlijk. Zij weet heel goed dat ze dit leven een keer moet verlaten. Zij rekent ermee dat het afscheid een keer komt. Sterker nog, ze heeft zich daarop voorbereid. Daar getuigt dat flesje kostbare nardussalf dat ze in huis had. Dat getuigt ervan. Nu wij weer. Hoe is dat met ons, met u, met jou? Denkt u er wel eens aan? Dat je een keer ook dit leven gaat verlaten? Reken jij daarmee? Of schuiven we dat eigenlijk het liefst maar zo ver mogelijk voor ons uit? Sterven? Ja, dan denk ik aan hoogbejaarde mensen. En dat ben ik nog niet, dat voel ik niet. In ieder geval, daar ben ik nog niet aan toe. Maria blijkt een heel realistische vrouw te zijn. Die ons hier wel degelijk wat te zeggen heeft. Maria herinnert mij eraan. Ook al sta ik nog midden in het leven. En ben ik misschien gezegend met een mooie, met een goede gezondheid. Maar dat ik me heb voor te bereiden. Ja, op het einde. Het komt een keer. Voor ons allemaal. Of je nou jong bent of oud. En dan? Nou ja, dan is er de ontmoeting met de levende God. Dan moet ik verantwoording afleggen van mijn leven. Wat ik gedaan heb of juist niet gedaan heb misschien. Reken ik daarmee? En weet ik dan dat het goed is? Maar laten we eerlijk zijn. Hoe het dan zal zijn, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe het nu concreet bij mij is. Hier, vandaag, levend en wel. Als ik hier in dit leven de Heer Jezus Christus heb leren kennen, dan mag ik weten dat straks, wanneer dan ook, bij mijn sterven, Hij mij niet loslaat. Dus het moet hier geweten, gekend worden. En dan mag ik weten, dan is Hij trouw. Nou, Maria, ze was voorbereid op haar sterven. Er is nog iets over te zeggen. Die voorbereiding van haar bleek dus ook een heel praktische kant te hebben. Ze had heel concreet gezorgd, alvast, voor haar begrafenis. Hebben wij dat ook? Ik bedoel, praktische dingen geregeld ter dienste van uw nabestaanden. Weten mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, als het zover is, dan van het hoe en wat? In de ontreddering na een overlijden, wanneer er opeens zoveel op je afkomt en zoveel gebeuren moet. En vaak komt het ook nog onverwacht. Nou, hoe dan, wat dan, weten dan mijn nabestaanden wat de bedoeling is? Waar ze het vinden kunnen? Heb ik dingen op papier gezet? Wat er op de kaart komt? Op de rouwkaart? Hoe de dienst eruit ziet? Wat er gezongen wordt? Is daarover gecommuniceerd? Ik weet heel goed hoor, dit is best ook moeilijk. Zeker als je nog midden in het leven staat. Kom je daar niet zo gauw toe? Denk je daar misschien niet zo gauw aan? Toch leer ik hier ook van Maria dat zij wel degelijk gedacht heeft aan het moment waarop ook voor haar het leven ten einde loopt. En daar was ze dus heel praktisch ook op voorbereid. Dat flesje stond al klaar. Misschien jaren voor gespaard. Nou, dat zegt ook iets van haar. Voorbereiding. Maar wat blijkt nu, opeens, ze geeft het weg. Zomaar, alles. En mij viel op, ze heeft het dus ook niet aan haar broer gegeven. Lazarus. Van wie we lezen dat na 4 dagen er al een lijklucht was bij zijn graf. Kijk, daar zou ik het dan eerder verwacht hebben. Want ze hield veel van haar broer. En toch, nee, wat blijkt? Jezus is belangrijker. Haar liefde voor Jezus gaat dieper, is anders. Gaat verder ook dan de liefde tussen broers en zussen en familieleden of geliefden onderling. Maar wat de heiland voor haar betekent, ja, dat kan geen mens bieden. Wat de Heere belooft, uiteindelijk een eeuwigheid met hem. In het vaderhuis met de vele woningen. Dat is, ja, wat ze bij hem gezien heeft. Wat ze van hem ontvangen heeft. Dat gaat dan dus boven alles. Zelfs boven vader, moeder, broer, zus, familie. En voor Maria is het in één keer duidelijk. Die opgespaarde nardusolie is voor Jezus. Hij eerst. Hij alleen. Vanuit haar hart. Het is voor zijn begrafenis. Ook al is het nog niet zo ver. Het duurt nog een tijdje, hè, voordat de Heer Jezus gaat sterven. Maar ze heeft het niet langer willen uitstellen. Haar liefde voor Jezus heeft haar nu doen besluiten. Ik wacht niet tot zijn dood. Ik doe het nu. Met de warme hand, zouden wij zeggen. Nu heeft hij er wat aan. En straks als hij in het graf ligt, merkt hij het niet. Ik wil het hem nu geven. Nu. Bij leven. Persoonlijk. Als bewijs van mijn liefde voor hem. Nou, dat is, zeg maar, haar belijdenis hier. Ja, gemeente, mag ik dan weer even? Daar moet je niet te lang mee wachten, hè? Met zo'n belijdenis. Zo'n liefdesverklaring, zeg maar. Zo'n open hart voor de Heere. Als je dat weten mag, als je erover gedacht hebt, is het misschien tijd dat ik ook belijdenis ga doen een keer? Moet je niet te lang mee wachten. Want van uitstel komt afstel. Jezus. Hij heeft het meteen aanvaard, die belijdenis hier van Maria. Vers 7 zegt het. Laat haar, val haar niet lastig. Ze doet dit met het oog op mijn begrafenis. Maar goed. Dan blijkt er nog iemand te zijn die met de begrafenis van Jezus bezig is. En er hard aan wil meewerken om dat zo snel mogelijk voor te bereiden. Ik bedoel Judas. Aan diezelfde tafel. Hij zat daar met gekromde tenen. Hij kan er niet meer tegen. Het gaat allemaal zo anders dan hij gedacht had. Judas, hij dacht rijk te worden. Penningmeester, minister van financiën bij de grote koning. Nou, hij gaat steeds meer doorkrijgen waar het op uit gaat lopen. Op een voortijdige begrafenis. En dan knapt er wat bij hem. De man die uit was op het grote geld, Hij kan hier niks meer mee. Maria, die oog gekregen had voor de echte rijkdom van Jezus. Tegenover Judas, aan dezelfde tafel, die daar nou juist blind voor was. Hoe arm kun je zijn? Weet u het, aan welke kant u staat? Waar ligt jou, uw rijkdom? Aan de kant van Maria? Of aan de kant van Judas? Maar goed. Maria's voorbereiding voor haar eigen begrafenis loopt nu wel heel anders. Want haar lichaam zal nu niet gebalsemd kunnen worden als ze zelf overlijdt. En ja, haar lichaam zal niet zo lang mogelijk bewaard kunnen blijven. Maria, heb je dat beseft? Dat is wel de consequentie, hè, van jouw ruimhartige daad hier. Weet u, ik denk dat Maria dan zou zeggen: maak je over mij maar geen zorgen. Ik heb goed geluisterd. Jezus heeft het zelf gezegd, dat hij gaat sterven. En dit deed ik ter voorbereiding op zijn begrafenis. Maar ik heb hem ook horen zeggen dat hij zal opstaan. Bij Lazarus. Daar heeft hij het gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Ja, ik heb goed geluisterd. Hij is de bron van eeuwig leven. Daar mag ik in delen. En daarom hoeft mijn lichaam straks niet zo lang mogelijk ook nog bewaard te blijven. Want als ik sterf, dan zal mijn ziel, mijn diepste persoonlijkheid, mijn eigenheid opgenomen worden in de hemel, waar ik bij Christus mag zijn. En mijn lichaam zal in de aarde gelegd worden, gezaaid als een graankorrel. Maar één ding weet ik. Op de jongste dag zal ik door mijn heiland wakker geroepen worden uit de slaap van de dood. En zal ik opstaan en een nieuw lichaam van hem ontvangen. Gaaf, stralend. En daarom heb ik die balsem hier helemaal niet nodig. Want ik heb de Heer Jezus leren kennen. En omdat ik weet dat ik in leven en sterven, met lichaam en ziel, veilig mag zijn in de hoede van Hem, in de trouw van mijn heiland. Hij zorgt nu in dit leven, maar ook straks na dit leven. Hij zorgt. En ik mag nu al en eenmaal voorgoed delen in zijn heerlijkheid. Nou, gemeente, dat te mogen weten. Want zo is het. Als ik hem nu kennen mag, net van hem verwachten mag, dan is het goed. Dan blijft het goed. En wie in het voetspoor van Maria de Heer Jezus heeft liefgekregen, hem volgen mag en vertrouwen mag, uit zijn genade leven mag, die heeft een rijke toekomst en een blij vooruitzicht. Dat wacht. Amen. Wij willen nu luisteren naar Weerklank 150, de coupletten 3, 5 en 7. Om de zalving door een vrouw, vreugdeolie, geur van rouw, teken van wat komen zou, Kyrie eleison. 150, de verzen 3, 5 en 7. Thank you. We gaan u, gemeente, danken, bidden en ook voorbeden doen. En voor de voorbeden zijn hier een aantal namen genoemd die ik met u wil bekijken, wil voorlezen. U kent ze wellicht. De zieken. Mevrouw F. van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat is thuis ernstig ziek. Mevrouw M. van de Brink van de Voort uit de Lingekant verblijft in de Sint Maartenskliniek. De heer J.D. van Schaik, Arnoldus Jacobstraat, is weer thuisgekomen uit Vrijthof te Tiel. De heer A.B. Huibers uit de Lingekant begint aanstaande vrijdag met behandelingen. Mevrouw G. Arissen van Binsbergen uit de Lindenhoflaan was thuis uit het ziekenhuis na een operatie. Vanmorgen is ze na een val weer naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. En mevrouw Quint Bot uit Elim is ernstig ziek thuis. Laten we nu samen danken. Heere onze God, dank dat wij getuigen mochten zijn van wat er speelde daar toen in Bethanië. Een plaats waar liefde gevonden werd. Van Jezus voor zijn mensen, maar ook van zijn mensen voor Jezus. En Heere, dan bidden wij u, werk door uw geest, dat wij ons daarbij betrokken mogen weten. Die liefde van u voor ons mogen kennen. Wat u ervoor over had, wat u ervoor betaald hebt, wat u ervoor gegeven hebt. Om zondaren, mensen zoals wij, te redden, te helpen, eenmaal thuis te brengen bij uzelf. Wij willen u loven en prijzen, Heer Jezus, voor wie u bent, voor wat u deed. U gaf uzelf. En in deze lijdenstijd worden we daar zondag voor zondag opnieuw bij bepaald. Laat ook ons antwoord er mogen zijn. Dan mogen ook wij in navolging van Maria volledig op u vertrouwen, u de dank en de liefde betonen. Die belijdenis, die betuiging van liefde, die we daar zagen bij Maria, als antwoord op uw liefde voor haar. Zo'n belijdenis. Heere, geef dat we, ja, dat wij ons daar niet voor schamen. Dat het misschien ook aan ons gezien mag worden, gemerkt mag worden. In de maatschappij, in ons werk, op school, tussen onze vrienden. Wie voor ons echt zo'n belijdenis verdient, dat bent u, Heer Jezus. En als we misschien wel eens gedacht hebben om dat ook hier voor in de kerk te doen, belijdenis afleggen. Help ons daarbij, geef ons vrijmoedigheid daarvoor. Geef dat we het niet blijven uitstellen, want dan kan er soms afstel van komen. Heer, wat is het mooi als er een belijdende gemeente mag zijn. Jongeren en ouderen, zoals dat ook bij Maria het geval was. We zagen uiteindelijk dat er, ja, toch twee mogelijkheden zijn. Het was de kant van Maria of de kant van Judas. Heer, bewaar ons ervoor. Voor die houding en die geest die in Judas' leven heerste. En mogen wij Leven uit het perspectief van een leven in eeuwigheid. Met u. Heren, wij bidden u voor de zieken. Er zijn vele namen genoemd. Er speelt nogal wat. U weet ervan. Mensen die thuis kwamen. Mensen die opgenomen werden. Mensen die ernstig ziek zijn. De namen zijn bij u vertrouwd. Heren, geef wat nodig is. Zegen ook de mogelijkheden en de middelen die aangewend worden. Wees met doktoren. Geef wijsheid, kunde. En we danken u, Heren, dat er veel wijsheid en kunde is in onze tijd. Maar het belangrijkste, dat we weten mogen van die grote heelmeester. Jezus Christus, bij wie we veilig zijn, nu en straks. Wij bidden u voor allen die een taak hebben, als medici, verpleegkundigen, handen aan het bed, mantelzorgers ook. Heere, geef hen kracht, als het soms best veel is en moeilijk is, en zegen hun arbeid. We denken ook aan het coronavirus en de gevolgen daarvan. De dreiging die dat meebrengt, de onzekerheid ook. We bidden voor hen die besmet zijn, ziek zijn, ernstig ziek zijn. We bidden voor de nabestaanden wanneer er een geliefde aan overleden is. Heere, zegen de middelen die er zijn en die aangewend worden. We bidden u ook voor onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Wij beseffen soms maar amper wat een voorrechten we hebben. Bij alle belemmeringen. Maar we zijn wel vrij om uw naam te belijden en uw woord te horen. En door te geven. Heer God, en dan is het zo schrijnend dat er mensen gevangen gezet worden. Soms hun leven gevaar loopt, omdat ze u belijden en kennen. Wees nabij. Bidden voor Israël, uw volk, van den beginnen en nog. God geeft dat ze delen mogen in de liefde van de Heer Jezus, die zijn offer ook juist voor hen heeft gebracht. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor hen die geroepen zijn om leiding te geven voor de bestuurders, landelijk, plaatselijk. Hoe daar ook tegenspraak kan zijn, hoe het er aan toe kan gaan soms. Heere, sterk hen, bemoedig hen, geef wijsheid, uw kracht en nabijheid. Ga zo met ons. Geef dat we opnieuw mogen samenkomen vandaag op uw dag. Onder uw woord, in uw huis of gewoon thuis. Wilt u vergeven wat niet was zoals u het bedoelde, maar geef uw zegen straks met ons. Dat bidden wij u, om Jezus wil. Amen. Wij zijn nu gekomen aan het moment van de collecte. Het gaat anders dan anders. U weet zelf het beste hoe dat gaat. Ik wil het ook nog graag bij u aanbevelen. Bij de uitgang na de dienst kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezakken of in de collectebussen. Van harte aanbevolen. Tot slot gaan wij nog zingen van Psalm 133, alle drie de coupletten. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Of anders gezegd, vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133. Gemeente, wij gaan nu weer onzes weegs. Hoewel er straks nog iets komt, begrijp ik. Maar wij mogen van hier gaan met de zegen van onze God. Ontvangt die. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.
Hey jongens en meiden, nou daar gaan we. We gaan samen op weg naar Pasen. Helaas niet met elkaar in de kerk, maar jullie allemaal thuis. Als het goed is hebben jullie ook daarom zo'n tasje gehad met alle spullen. Daar ga ik het straks over hebben. Maar we gaan samen op weg naar Pasen. En dat gaan we doen met de woorden van de Heer Jezus die steeds zegt, ik ben. En vandaag zegt de Heer Jezus, ik ben het levend water. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar water, ik gebruik het elke dag. Ik drink het elke dag. Alleen er is ook een plek waar water, nou ja, echt wel heel hard nodig is. Ik kan me misschien helemaal niet voorstellen, want buiten ligt er nog sneeuw en is het koud. Maar in de woestijn is een plek waar niet zoveel water is. Je kan het ook zien, hè. Er staat een grote zon, zonschijn. Het is dor en droog. Goed, een cactus, maar verder niet zoveel. Daar kan je water heel goed gebruiken. En het bijzondere is, als daar water komt, een drupje water kan ervoor zorgen dat er een heleboel leven komt, dat de plantjes kunnen gaan groeien, juist omdat het nooit regent en er weinig water is. En de Heer Jezus zegt er dus over, ik ben het levende water. En daar gaat het verhaal van vandaag over. Dan gaan we lekker zitten, ga ik het verhaal vertellen. Ik had de Bijbel al, ik heb hem in een mooi hoesje zitten, ik heb de Bijbel hier al neergelegd. Daar gaat hij. De Heer Jezus is op weg. Hij is op weg van Judea naar Galilea, samen met zijn leerlingen. En het is best een eindlopen. Dus op een moment, zo midden op de dag, als het best wel warm is, als die zon ook hoog aan de hemel staat, stoppen ze in Samaria, in een plekje in Samaria. En de Heer Jezus gaat bij een waterput zitten, een put waar helemaal onderin water zit. En de leerlingen gaan naar het dorp, die gaan wat eten regelen. Nou, het is midden op de dag, het is hartstikke warm, dus er zijn helemaal geen mensen bij de put die water kwam halen. Iedereen is lekker thuis in hun eigen huis. Hé, er komt wel een vrouw aan, maar in de verte met een kruik, ze komt wel water halen. Nu het zo warm is. En ze kijkt zo ook een beetje om zich heen, alsof ze niet gezien wil worden. En deze vrouw weet het ook wel van zichzelf. Ze weet wel dat de mensen slecht over haar praten. Daarom gaat ze juist nu haar water halen. Ze wil niet met de andere mensen samen. Ze weet ook wel dat ze slechte dingen heeft gedaan. En de mensen roddelen over haar. Dus daarom gaat ze nu naar de put. En ook zij kijkt, hé, er zit daar iemand bij de put. Wat gek. En als ze verder loopt, ziet ze dat de man ook andere kleren aan heeft als dat zij heeft. Dat de mannen hier hebben in Samaria. Het is geen Samaritaan, dat kan ze wel zien. Het is een Jood. En de Joden houden meestal niet zo van de Samaritaan. Die vinden ze een beetje minder. Ja, toch loopt ze maar door, want ze heeft wel water nodig. En ze gaat naar de put. En ze gaat daarheen. En als ze bij de put is, zegt de man tegen haar, geef mij wat drinken. Huh? Hoe kunt u dat nou aan mij vragen? Ja, zegt de man. Als je weet wie ik was, dan had je mij om water gevraagd. Want ik kan je water geven, levend water geven. De vrouw kijkt de man aan. Hoe kan dat nou? U heeft helemaal geen emmer bij u. Hoe kunt u dan levend water geven? Nee, zegt de man. Het water uit deze put, als je dat drinkt, na een tijdje krijg je weer dorst. Maar het water wat ik je geef, nou, daar krijg je geen dorst meer van. Dat stopt niet. En dat kan je ook uitdelen aan anderen. Vrouw kijkt hem wel een beetje aan en ze gaan verder praten. Op een gegeven moment zegt die man dus tegen de vrouw, ga uw man eens halen, uw eigen man. Ik heb geen man, zegt de vrouw. Ja, zegt Jezus, dat weet ik. U heeft 5 mannen gehad en nu heeft u een man waar u niets mee getrouwd bent. Dus die hoort ook niet bij u. Hij weet alles van mij. En zo gaan ze verder praten. En na een tijdje begrijpt de vrouw dat die man die daar zit, die daar bij die put zit, dat de man is waar iedereen op wacht, dat dat de Messias is, dat het een hele belangrijke man is, waar iedereen op wacht. Daarom kent hij haar ook precies. En ze snapt ook dat hij haar iets heel belangrijks kan geven. Iets waar ze weer gelukkig van gaat worden. En als ze dat beseft, laat ze de kruik vallen en gaat ze snel naar het dorp om alle mensen te halen. Zodat iedereen kan horen van deze man, van deze Jezus. En die dag gaan er een heleboel mensen in dit dorp in de Heer Jezus geloven. En ja, zo zegt de Heer Jezus tegen de vrouw, ik ben het levend water. De vrouw voelt zich een beetje alleen. Eigenlijk heeft ze dorst naar liefde. Maar de Heer Jezus wil haar iets geven waardoor ze helemaal gelukkig kan worden. Waardoor ze weer, ja, dat ze weer kan gaan leven met de Heere God. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben het levende water, zoals die druppel in de woestijn. En de komende weken zullen jullie nog veel meer woorden horen van de Heer Jezus die zegt, ik ben. Zoals ik al zei, hè, in je tasje zit voor elke zondag of een verwerking, of een knutsel, of misschien wel allebei. Voor deze week is dat een druppel water. Nou, dan kan je, de opdracht zit erbij, kan je iets heel moois mee gaan maken. Maar ook het puzzelblad met alle opdrachten over het verhaal. En misschien kan je het nog zelf eens lezen in Johannes. Johannes 4, vers 1 tot 30 kan je het zelf teruglezen. En uiteindelijk gaan we dus samen op weg naar Pasen. Gaan we een hele lange weg maken. Dat zijn die papieren die ook in je tas zitten. Elke dag of elke zondag komt er een plaatje bij. En vandaag kan je het plaatje kleuren van de woestijn. En zo wordt die weg langer en langer. En ze komen uiteindelijk bij Pasen uit. Nou, heel veel succes met alle knutsels en tot de volgende keer.